Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 117 zingen wij het eerste vers. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer, zingt halleluja, zingt zijn eer. Psalm 117. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste acht versen. Wij herzeggen u Jesaja 6, de versen 1 tot en met 8. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 79, daarvan het zevende vers: zo zullen wij de schapen uwer weide. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 6 van 1 tot 8. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. En de seraf stonden boven hem, en iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Israëlen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd gevuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, den Heere der Israëlen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij. En die had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken. En uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heren, dewelke zeide: Wien zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen.
Thank you.
Gemeente aan de beurt deze middag is zondag 47 van onze Heidelbergse catechismus over de eerste bede die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 122, welke is de eerste bede? Antwoord, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Gemeente, het gaat over de bede, uw naam worden geheiligd. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats wat met deze bede wordt bedoeld. In de tweede plaats wat in deze bede wordt gevraagd. En in de derde plaats wat door deze bede wordt beoefend. Uw naam worden geheiligd. Wat met deze bede wordt bedoeld. Want het is toch heel bijzonder, jongens en meisjes, dat wij vragen of de naam van de Heere geheiligd wordt. Jullie zullen zeggen, de naam van de Heere is toch al heilig? Daar hoeft toch niet om gevraagd te worden? En daarom behoeft deze bede ook uitleg. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Uw naam worden geheiligd. We letten daarop in de eerste gedachte. Onze tweede gedachte, wat in deze bede wordt gevraagd. Er staat, geef ons. En dan volgen er een aantal dingen of wij de Heere recht mogen kennen en of wij hem mogen heiligen, roemen en prijzen. In alles waarin hij zichzelf bekend maakt. Daar vragen wij om, want dat kunnen wij niet. En dat hebben wij van onszelf ook niet. En onze derde gedachte, wat door deze bede wordt beoefend. Het gaat er hier niet alleen om wat we van de Heere moeten krijgen, maar het gaat er ook om hoe dat in ons leven zal moeten blijken. En daarover gaat het in onze derde gedachte. En dat zal ook alleen door het gebed kunnen. Want hoe kunnen wij de Heere bedoelen in al ons doen en laten? Wij hebben een hart wat de Heere nooit bedoelen zal. Het kan alleen door het gebed worden beoefend. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de aanspraak van het gebed. Daar is een aparte zondag aan gewijd. En we hebben gezien, dat is ook de moeite waard. Dat wij nadenken, hoe moeten we de Heere aanspreken als wij ons gebed beginnen. Zeker ook in het licht van het gedeelte wat zojuist gelezen is uit Jesaja 6. Jongens en meisjes, de Heere is heilig. En de engelen die bedekken zelfs hun aangezicht en hun voeten. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wij durven soms zo makkelijk onze onreine lippen tot de Heere open te doen. Zonder dat wij beseffen dat onze lippen onrein zijn. Dat ook onze handen onrein zijn, onze voeten onrein zijn. Hoe kunnen wij naderen tot de heilige God? Het wordt heel vaak gezegd in het gebed. Veel mensen beginnen zo hun gebed. Wij naderen tot u. En ik zeg niet dat dat niet gezegd mag worden, maar beseffen wij dan ook wat dat is, tot de Heere te naderen. Wat daarvoor nodig is. En dat blijkt, als het goed is, al in de aanspraak van het gebed. Ik denk aan de dichter van Psalm 43. Hij zegt: geduchte God, hoor mijn gebeden. Hij beseft wie de Heere is en wie hij zelf is. We hebben gezien hoe de Heere zijn kinderen opgedragen heeft de Heere aan te spreken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Zodat in die aanspraak de kinderlijke vrezen in hun hart gewekt wordt, maar ook een toevoorzicht, ook een verwachting dat de Heere die in de hemel is het geven kan. Dus die aanspraak is heel belangrijk. Nu gaat het over de eerste bede. Welke is de eerste bede? En dan mogen we ook wel zeggen, dat is de belangrijkste bede. We mogen die bede van het Onze Vader niet zomaar omdraaien. De eerste bede moet niet zijn, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan een van de laatste beden of de naam van de Heere geheiligd mag worden. Nee, dat moet voorop staan. De eerste drie beden gaan over de eer van God. En de tweede drie beden gaan over wat wij nodig hebben in natuurlijk opzicht en in geestelijk opzicht. De eer van God moet altijd bovenaan staan. Dat is ook in de Heilige Wet zo. Het eerste gebod gaat over wie wij moeten dienen. Dat is God en God alleen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is voor de Heere gebod nummer 1. Gods eer staat bovenaan. En gemeente, zo moet het ook in de prediking zijn. Het gaat in de allereerste plaats om de eer van God. Ja, zegt iemand, maar het gaat toch ook om onze zaligheid, dominee? Daar kom je toch ook voor naar de kerk? Ja, daar gaat het om in de tweede plaats. Maar niet in de eerste plaats. Het zou in de eerste plaats moeten gaan om de eer van God. En je merkt, als het daarover gaat, is daar heel veel tegenstand tegen. Mensen willen daar niet van horen. Dat de eer van God erkend moet worden. Omdat het zo moeilijk is, denk ik, om op die plaats te komen. Ja, inderdaad, daar kom je van jezelf ook niet. Maar daar moet het wel naartoe in ons leven. Wat voor God het voornaamste is, dat zal voor ons ook het voornaamste moeten zijn. En daarom, wat voor prediking verlangt u? Ik hoop dat het die prediking mag zijn waar God op het hoogst verheerlijkt wordt en waar de zondaar op het diepst vernederd wordt. En dat is ook de prediking waarin Christus op het rijkst benodigd wordt. Want als er vermogens in de mens worden gelegd, of als de mens ook nog zoveel goeds kan, dan moet het werk van Christus blijkbaar nog aangevuld worden. Maar nee, daar hoeft van de mens geen nagelschrap bij Gods eer. Zijn er nu wel eens ogenblikken in uw leven geweest dat dat werkelijkheid mocht worden? Kinderen des Heren, die momenten die vergeet je niet. Was het maar altijd zo? Maar het zijn maar ogenblikken dat Gods eer bovenaan staat en dat wij het met God volkomen eens zijn. En dat zijn de beste tijden van ons leven. Als het zo mag zijn, uw naam worden geheiligd. Uw naam. Als wij denken aan het woord naam, jongens en meisjes, dan denk je aan de naam die iemand heeft. De namen van de kinderen uit je klas, die kun je allemaal wel opnoemen. En dat zegt nog niet over wie dat die jongen of dat meisje is. Jouw naam zegt denk ik ook niet heel veel over jouzelf. Maar bij God is dat anders. Gods namen zeggen ons wie God is. Gods namen hebben alles te maken met zijn, moeilijk woord, deugden. Dat betekent eigenschappen. Dat betekent wat God is. En er worden straks in de tweede gedachte worden wel 6 eigenschappen van de Heere genoemd. De Heere maakt zich bekend, maar hij maakt zijn naam bekend in zijn daden. En zo wil de Heere erkend worden in al zijn goddelijke deugden. Dus ja, het gaat hier niet alleen maar hoe wij staan ten opzichte van het uitspreken van Gods naam, hoe wij de naam Heere gebruiken bijvoorbeeld. Nee, het gaat hier over hoe staan wij ten opzichte van de werken des Heren. Hoe staan wij ten opzichte van het woord des Heren. Het gaat over alles wat de Heere van zichzelf bekend gemaakt heeft. Hoe staan wij daar tegenover? En hoe gaan we daarmee om? Uw naam worden geheiligd. Ik begon met de vraag, maar Gods naam is toch al heilig? Wat betekent dan uw naam worden geheiligd? In de Bijbel heeft het woord heilige 3 betekenissen. De eerste betekenis is afzonderen voor een heilig gebruik. Jongens en meisjes, jullie zijn gedoopt. En door de doop ben je afgezonderd van de wereld. En mag je met de wereld niet mee. En ik hoop ook dat je met de wereld niet mee wil. En niet mee kan, want je hebt een gedoopt voorhoofd. En met een gedoopt voorhoofd kun je niet met alles meedoen. En kun je ook niet overal zijn. De Heere heeft je af laten zonderen, heiligen van deze wereld. En nu weet ik ook wel, dat is een uitwendige heiliging, dat is niet genoeg. We vragen ook altijd als er kinderen gedoopt worden of de Heere ze inwendig wil heiligen. Of de Heere de betekende zaak van de doop ook in hun leven wil geven. Maar die uitwendige heiliging, die is er ook. Zo was het ook in het Oude Testament met dingen die bij de tempel hoorden. Er waren gouden bekers. Die mochten niet zomaar voor een feest gebruikt worden. Nee, dat waren heilige vaten, heilige bekers. Die waren alleen voor de dienst des Heren bestemd. En het was natuurlijk vreselijk dat die heilige bekers meegenomen werden naar Babel. En dat ze daar gebruikt werden. Daar waren ze niet voor bedoeld. Uw naam worden geheiligd. Betekent dat het, als dat gevraagd wordt, dat Gods naam voor een heilig gebruik moet worden afgezonderd? Ach, Gods naam is alleen voor hem bestemd. Zijn naam hoeft niet afgezonderd te worden, die is alleen voor hem. Die kan niet en mag niet voor een ander zijn. De tweede betekenis is heilig maken. Denk maar aan de profeet Jesaja, toen de Heere hem riep. Toen heeft de Heere hem zijn onreinheid laten voelen. Hij moest geheiligd worden. Heilig gemaakt worden. Nou, dat hoeft van de naam des Heeren niet gevraagd te worden, want zijn naam is heilig. De derde betekenis is voor heilig erkend worden. Dat wat heilig is, dat moet ook heilig genoemd worden. En dat is wat hier bedoeld wordt. De naam van de Heere is heilig. Maar de naam van de Heere moet ook door ons en door alle mensen voor heilig erkend worden. Hij moet ook gediend worden. Hij moet ook geprezen worden in al zijn werken. En dat doen de engelen. Die zijn daar in de hemel altijd mee bezig. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dat zouden wij hier op deze aarde moeten doen. God verheerlijken, hem groot maken in al zijn werken, in al zijn goddelijke deugden. De Heere zorgt voor de heiligheid van zijn naam. Hij zal ervoor zorgen dat zijn naam geheiligd wordt. En hij zal de ontheiligers van zijn naam, die zal hij zeker bezoeken. Maar hij wil dat wij ook zijn naam heiligen. En als het goed is, dan begint dat in onze harten. Petrus schrijft het in 1 Petrus 3. Heiligt de Heere, God de Heere, in uw harten. Want er kan in ons hart zoveel rondgaan. Maar daar moet het beginnen. Niet in je mond, maar in je hart. En vanuit je hart, als het goed is, ook in je mond. En ook in je doen en laten. Uw naam worden geheiligd. Dat is het tegenovergestelde van gelasterd worden. Dat is het tegenovergestelde van vergeten worden. Als je de naam van de Heere vergeet, dan is dat niet zijn naam heiligen, maar dan is dat juist zijn naam ontheiligen. En gemeente, is u dat al tot smart geworden? Jongens en meisjes, dat wij Gods naam niet heiligen van nature. En de Heere wil dat. En nu heeft de Heere tegen zijn discipelen gezegd, jullie moeten daarom vragen. Jullie moeten daarom bidden. En dat moet het eerste zijn waar je om vraagt. Wat een les, jongens en meisjes, als je gaat bidden, vraag je daar dan ook wel eens om. Er zijn misschien allerlei dingen waar je om vraagt. Je zegt, dominee, ik vraag altijd om een nieuw hart. Oh, dat is mooi. Dat is heel belangrijk. Maar eigenlijk is er iets wat nog daaraan vooraf moet gaan in je gebed. En dat is dit. Uw naam worden geheiligd. Heren, mag ik u bedoelen? Mag ik uw eer zoeken? Wilt u de hoogste plaats in mijn leven innemen? Gemeente, wat wordt de Heere ontheiligd op deze aarde? Wat wordt de Heere ontheiligd in het maatschappelijke leven? Het is eigenlijk niet te begrijpen dat de Heere ons land nog draagt en spaart. Als je ziet hoeveel, vroeger zeiden ze wel eens, ten hemel schreiende zonde dat er gebeuren. Dat de Heere nog altijd de zon aan de hemel doet staan, dat is toch niet te bevatten. Gods naam wordt ontheiligd in onze maatschappij op een verschrikkelijke manier. Maar altijd als we onszelf bedoelen, en dat gebeurt niet alleen in de maatschappij, dat gebeurt ook in het kerkelijke leven. Wat zeg ik, dat gebeurt ook in het leven van Gods kinderen. Dat gebeurde ook in het leven van Simon Petrus. Het was niet tot eer van Gods naam dat hij zichzelf beter vond dan de andere discipelen. Uw naam worden geheiligd. Dat strijdt tegen onze hoogmoed. En gemeente, we kunnen druk zijn met de ontheiliging van Gods naam in het maatschappelijke leven. En het is goed dat we ons daarvoor inzetten. Maar hoe is het nou in ons eigen leven, in ons persoonlijke leven? Uw naam worden geheiligd. Het begint straks met geef ons, onze tweede gedachte. Wat in deze bede wordt gevraagd. Er staat niet geef dat alle vloekers uw naam gaan heiligen. Er staat niet geef dat alle wereldse mensen uw naam gaan heiligen. Natuurlijk mag je daar ook voor bidden. Maar de Heere Jezus leert om te beginnen bij jezelf. Want het allerergste is dat Gods naam in mijn hart niet wordt geheiligd. Dat het in deze wereld niet gebeurt, dat is erg. Maar het ergste moet zijn dat het in mijn hart niet gebeurt. Geef ons. En dit heeft de Heere aan zijn discipelen geleerd. Dus dit is een gebed van een kind van God, ja. Juist Gods kinderen komen erachter dat ze zo vaak zichzelf bedoelen. Dat het hen niet altijd gaat om de eer van Gods naam. Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. Ja, als je de Heere niet kent, dan weet je ook niet wat de Heere doet. Dan weet je niet wie de Heere is. Dan merk je hem helemaal niet op in zijn werken. Wij moeten Gods deugden leren kennen, zijn eigenschappen leren kennen. Anders gezegd, wij moeten God zelf leren kennen. Wie hij is in zijn rechtvaardigheid. Wie hij is in zijn heiligheid. Wie hij is in zijn barmhartigheid. Wie hij is in zijn genade. Wie hij is in zijn waarheid. Heere, mag ik uw deugden leren kennen. Iedereen heeft wel enige kennis van God, want wij worden geboren met een ingeschapen godskennis. En vanuit de Bijbel kunnen we die kennis vermeerderen. En die kennis hebben wij allemaal wel. Zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn, kunnen we allemaal wel iets vertellen van wie God is. Wij hebben ook een Bijbel. En ik hoop dat je daar veel in leest, jonge mensen. Want dat is het middel waardoor de Heere zichzelf leert kennen. Misschien heb je wel een beeld van God wat helemaal niet klopt. Je moet veel in de Bijbel lezen. Dat is het woord van God. En daarin kun je vinden wie God is. En hoe hij gediend wil worden. En als je dat niet weet, hoe kun je dan zijn naam heiligen? Hoe kun je hem dan bedoelen? En toch, die kennis is nog niet genoeg. Het gaat hier om geheiligde kennis. Het gaat hier om bevindelijke kennis. Heren, mag ik u in mijn hart leren kennen. Recht leren kennen. Zoals u echt bent. Niet dat ik maar een beeld heb van u. Sommige mensen hebben een heel eenzijdig beeld van God. Sommigen een heel positief beeld, anderen een heel negatief beeld. Maar nee, geef dat wij u recht mogen leren kennen. Dat is nodig tot zaligheid. De Heer Jezus heeft gezegd, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En als de Heere godskennis geeft, dan gaat dat altijd gepaard, zegt Calvijn, met zelfkennis. Je zou eigenlijk in de institutie van Calvijn dat hoofdstuk eens moeten lezen. Heel bevindelijk. Van godskennis krijgen en zelfkennis krijgen. En wat er dan in het hart van een mens gebeurt. Indrukwekkend en noodzakelijk. Zonder zelfkennis is er ook geen godskennis. Juist als we God in zijn deugden leren kennen, dan leren we onszelf kennen in onze zonde. In onze onreinheid. Dat gaat altijd samen op. We hebben het zojuist ook gezien in Jesaja 6. En het zou met heel veel Bijbelse voorbeelden aan te vullen zijn. Het is een bede van Gods kinderen. Die kennen de Heere toch al? Ja, een beetje. Maar ze moeten hem meer en meer en meer leren kennen. Het kennen is ten dele. Zelfs de apostel Paulus zegt, wij kennen ten dele. Wij profeteren ten dele. Want het is door het geloof. En die kennis door het geloof is nooit volmaakt. Het is als door een spiegel in een duistere reden. Dat geloof dat moet geoefend worden in de kennis van God, in de kennis van jezelf. Geef dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken. De Heere laat zien wie hij is in zijn werken. En die werken die kun je weer vinden in twee boeken. En het eerste boek dat ligt hier voor mij, jongens en meisjes, dat is de Bijbel. De Bijbel staat vol met de werken van God. En het tweede boek, dat kun je lezen als je straks naar buiten gaat. Het tweede boek, dat is het boek van de natuur. Want ook in de natuur toont de Heere zijn werken en zijn goddelijke deugden. En u wil de Heere in al zijn werken de eer krijgen. Dus de werken die hij doet in het rijk van de natuur en de werken die hij doet in het rijk van de genade. Hij wil dat wij die werken zien. Hij wil dat wij die werken erkennen. Dat wij hem als de werker erkennen. En hij wil er de eer van hebben. En dan worden hier in dit antwoord 6 eigenschappen, deugden van de Heere genoemd. Wie God is, zo wordt hij genoemd, maar zo is hij ook. Hij wordt genoemd de Almachtige, maar hij is ook almachtig. Hij wordt genoemd de Alwijze God, maar hij is ook wijs. En zo worden hier 6 deugden van God genoemd. Er hadden er ook meer genoemd kunnen worden. Het is eigenlijk zomaar een deel van de eigenschappen van God. Als je in de dogmatiek van dominee Kersten Gods eigenschappen opzoekt, dan lees je nog wel meer eigenschappen van God. En al die eigenschappen zijn terug te vinden in de werken van God. En hij wil dat wij hem in die eigenschappen erkennen. Het eerste wat hier genoemd wordt, dat is Gods almacht. En Gods almacht blijkt in het werk van de schepping. De Heere wil erkend worden. Hij wil erkend worden dat hij deze wereld in 6 dagen heeft geschapen. En veel mensen erkennen dat niet. Veel mensen die zich reformatorische christenen noemen, erkennen dat niet meer. Die zeggen, nee, dat kan niet in 6 dagen, dat is veel te kort. Dat is onmogelijk, dat moet wel anders bedoeld zijn. En dat is verschrikkelijk, zoiets, want dat betekent ontheiliging van Gods naam. Dat betekent ontheiliging van de almacht van God. Die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. De Heere wil in zijn almachtigheid geheiligd worden. Ik denk aan het werk van de herschepping. Dat is een nog groter wonder dan het werk van de schepping. Want bij de schepping ondervond de Heere geen tegenstand. Maar bij de herschepping, dan stuit de Heere op een hart dat van zichzelf niet wil. Dat gewillig gemaakt moet worden. Daar is een goddelijke almacht voor nodig. En als ik u, de Heere, zou preken als een onmachtig God, die staat te kloppen op uw hart en staat te wachten tot u eindelijk een keer open doet. En als u dat niet doet, ja, dan kan de Heere ook verder niks beginnen. Dan is dat een ontheiligen van God. Een ontheiligen van de deugd van zijn almacht. Kijk maar naar Saulus van Tarse, jongens en meisjes. Hij wilde helemaal niet bekeerd worden. Hij was blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. En er is maar 1 woord nodig. 1 zin en hij ligt op de grond. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Gods almacht. We hebben het gehoord in de preek over de verschijning aan de zee van Tiberias, dat die goddelijke deugd, de deugd van de almacht, door de Heere Jezus gebruikt is om zich bij vernieuwing aan zijn discipelen te openbaren. Ze hebben hem erkend. Hij is de Heere, heeft Johannes gezegd. De tweede deugd die genoemd wordt is de deugd van Gods wijsheid. Dat zie je ook in het boek van de natuur. Gods wijsheid, dat zie je in het vak biologie. Dat is een mooi vak, jongens en meisjes. Biologie en natuurkunde, scheikunde, heeft allemaal te maken met de schepping. hoe onze Schepper in zijn grote wijsheid al de dingen een plaats heeft gegeven. Dat is duizelingwekkend. En de Heere wil ook dat wij dat erkennen. En als mensen dat toe gaan schrijven aan toevalligheden, als mensen dat toeschrijven aan evolutie, als mensen God niet de eer geven die hij waard is om te ontvangen, dan is dat ontheiliging van zijn naam. Wij hoeven het niet te begrijpen. Die dwaze mens die wil met zijn verstand God begrijpen. Dat is ontheiliging van Gods wijsheid. Wij moeten erkennen dat wij onwijze mensen zijn, maar dat God wijs is. En precies is hetzelfde in het rijk van de genade. De weg van de verlossing. Ja, precies hetzelfde. Veel mensen willen dat begrijpen. Ze willen dat verstandelijk kloppend krijgen. En die weg van de verlossing, daar loop je met je verstand helemaal vast. Dat is helemaal niet te begrijpen. Daarvan zegt Paulus, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. De uitverkiezing, jongens en meisjes. Misschien zeg je, ja dominee, dat probeer ik al zo lang te begrijpen, maar ik begrijp het niet. Nee, maar dat hoef je ook niet te begrijpen. Je moet de Heere gaan erkennen. Je moet voor de Heere leren buigen. En je moet aanvaarden dat wij niet de wijsheid hebben die de Heere heeft. En dat is als de hele weg die God heeft uitgedacht in de zaligheid. Daar is van ons mensen helemaal niets bij. Gods wijsheid erkennen. Daarom laat de Heere zijn kinderen leren dat ze zo onwijs zijn. Hij zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En op de paden die ze niet gekend hebben. En zo gaan ze leren dat God wijs is. Ze gaan zijn naam heiligen. Zijn deugden verheerlijken. En ja, de aardse kennis, de verstandelijke kennis, die maakt opgeblazen, die maakt hoogmoedig. Er zijn heel veel theologische discussies die allemaal gevoerd worden vanuit het verstand. En waar heel veel hoogmoed bij komt. En die niks te maken hebben met de heiliging van Gods naam. De derde plaats, Gods goedheid. Gods goedheid in het rijk van de natuur, wat is de Heere goed? Dat hij ons nog laat en spaart, dat deze wereld nog niet ontbrand is. Onvoorstelbaar, de wereld is in staat, de mensen op deze wereld zijn in staat om deze hele wereld te verwoesten. Dat kan al lang. En dat is nog steeds niet gebeurd. En waarom is dat nog niet gebeurd? Dat is Gods goedheid, jongens en meisjes. Gods goedheid over de mensen die met God niet willen rekenen. En het ergste is dat wij tegen die goede God zondigen. Dat de Heere zoveel geduld heeft, is een wonder. Dat de aarde ons nog draagt en dat de hemel ons nog dekt. Dat is in het natuurlijke leven zo. Dat de zon ons koestert. Dat de lentepracht weer verschijnt. Wat is de Heere goed. Maakt u dat wel eens klein. Verbreekt dat uw hart wel eens. En zo is het ook als het gaat over de genade. De dichter zegt, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Kijk, dat is een dichter die Gods deugden kent. Hij noemt er drie. Uw oordeel grond, hij gaat door met de deugden van God, die hij blijkbaar geleerd heeft in zijn leven. Gods goedheid, wat wordt dat beleefd door Gods kinderen, die zichzelf leren kennen als albedervers. En die onder Gods goedheid wegsmelten, Het is Gods goedheid die hun hart verbreekt en die hen zo klein maakt, zodat ze zich wegschamen voor de Heer. Gods gerechtigheid. Gods oordelen die over de wereld rollen. Maar dat ziet deze wereld niet. De wereld noemt dat niet Gods gerechtigheid. Als er een natuurramp is, dan spreken de kranten over de slachtoffers die er gevallen zijn. En een slachtoffer is een onschuldig iemand. Maar nee, het is Gods oordeel dat over deze wereld gaat. En dat straks uitlopen zal op het laatste oordeel, waardoor deze wereld zal vergaan. De Heere wil erkend worden, maar wij doen dat niet. Wij zien daar de hand des Heeren niet in. Wij proberen het allemaal te verklaren en wij redeneren God weg. Maar God wil geheiligd worden. Hij wil erkend worden, hij wil geëerd worden. Ook in de weg der zaligheid, ook in de werken der genade. Veel mensen hebben geen oog voor Gods gerechtigheid. Zij redeneren Gods gerechtigheid weg. Ze hebben het alleen maar over Gods barmhartigheid en God is liefde. Gods gerechtigheid. Maar dat is ontheiliging van Gods naam. Als je één van Gods deugden wegredeneert. De Heere wil in zijn gerechtigheid erkend worden. Hij wil dat wij buigen voor zijn gerechtigheid. Hij wil dat wij hem toevallen in zijn goddelijk recht. En o wonder van genade, dat hij nu leert in de weg der zaligheid, dat juist die gerechtigheid, die verheerlijkt is in de Heere Jezus Christus, de grond wordt van de zaligheid. Van een alles verbeurd hebbende zondaar. De Heere wil erkend worden. En dat doe je niet met al je eigen werken. Dat doe je niet als je denkt dat de gerechtigheid van Christus nog aangevuld moet worden. Nee, dat is ontheiliging van de gerechtigheid van God. Uw naam worden geheiligd. Uw barmhartigheid. Barmhartigheid die de Heere betoont aan alle mensen, want er is een algemene barmhartigheid. De Heere zorgt nog voor mensen die met hem geen rekening houden. En als die barmhartigheid al zo groot is, hoe groot is dan die barmhartigheid in het zaligen van zondaren? Ja, daar heb ik ook geen woorden voor. Daar zegt Petrus van, en hij had het geleerd, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grondeloze barmhartigheid, dat betekent daar zit helemaal geen bodem in. Gods barmhartigheid is niet grenzeloos. Nee, Gods barmhartigheid heeft wel grenzen. Maar Gods barmhartigheid is grondeloos. Daar kun je de grond niet van vinden. En de Heere wil daarin erkend worden. En het laatste wat hier genoemd wordt, dat is zijn waarheid. Als mensen proberen de bedreigingen die de Heere in zijn woord stelt afbreuk te doen, als de mensen proberen om Gods woord afbreuk te doen, dan is dat een ontheiliging van Gods naam. Want het heeft met de waarheid te maken. De Heere wil in de deugd van zijn waarheid erkend worden. En hetzelfde is met zijn belofte. Die beloften zullen vervuld worden. De Heere wil daarin erkend worden. Wat er ook gaat gebeuren in het Midden-Oosten, gemeente, of wat er ook gebeurt, één ding staat vast. Dat de Heere zijn woord zal vervullen. Ook de beloften die daar nog liggen voor het Joodse volk. Hoe? Dat zou ik ook niet weten. En dat moeten wij maar niet proberen voor de Heere in te vullen. Maar hij is een God der waarheid. En daar zullen Gods kinderen achter komen. En hoe vaak wantrouwt u niet? Hoe vaak houdt u de Heere niet verdacht, kinderen des Heeren? De Heere heeft het beloofd. En u twijfelt daar voortdurend aan. Dat is een ontheiliging van de deugd van zijn waarheid. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zie je wel dat ook Gods kind voortdurend moet vragen, geef ons, Heere. Want dat kunnen we niet, u de eer geven. We zitten er zo vaak zelf tussen. En toch, in al uw werken zien wij, als het goed is, deze deugden. Want ze schijnen daar klaarlijk in, helder. Zelfs een blinde kan zien dat de Heer het woord bezig is om te vervullen. En de Heer wil dat wij deze deugden heiligen, opmerken, hem toeschrijven, roemen. Dat we de Heer groot maken vanwege zijn gerechtigheid, ja. Dat is wat, de Heer roemen vanwege zijn gerechtigheid. Dat heeft David gedaan in Psalm 51. Toen hij gezegd heeft, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat heeft Job mogen doen. En op dat plekje, gemeente, daar komt een mens van zichzelf niet. Het kan zijn dat je het ziet liggen. Dat je zegt, ja, daar moet het naartoe. Daar moet het komen. Maar hoe kom ik daar toch? Dat God echt alles wordt. En dat ik van zijn gerechtigheid niks af wil hebben. Ach, daar kan de Heere ons brengen. En zou de Heere een zonde daar niet willen brengen. Want het gaat toch om de verheerlijking van zijn deugden. Roemen en prijzen. Prijzen, dat betekent groot maken. De Heer heeft onze goedkeuring niet nodig. En toch gaan Gods kinderen dat doen. Heere, wat hebt u het goed gedaan. Het is goed voor mij, hebben we vanmorgen gezongen, verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. De Heere wil erkend worden in al zijn werken. De Heere wil dat wij het met hem eens zijn. De Heere wil dat wij hem de hoogste plaats geven. En dat moet op nummer 1 staan. Veel mensen zeggen, ach, dat is niet nodig, buigen voor Gods recht, waar heeft die dominee het over? En verloren gaan onder het recht, wel nee, dat staat nergens in de Bijbel. Nou, wat wel in de Bijbel staat, dat is dat Gods deugden de allerhoogste plaats in ons leven moeten hebben. En denk daar dan maar eens over na, met alle discussies die er ook over deze onderwerpen zijn. Maar denk daar maar eens over na, welke consequenties dat heeft. Als de Heere dat zijn kinderen gaat leren, dat zijn gerechtigheid, dat zijn waarheid, dat zijn genade, dat zijn barmhartigheid de hoogste plaats en de hoogste eer verdienen. Dat kan niet anders dan dat de zondaar het met God eens wordt. We gaan naar onze derde gedachte, wat door deze bede wordt beoefend. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 103, het eerste vers en het laatste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. En loof, loof de Heere, gij zijne legerscharen. Psalm 103, vers 1 en 11.
Thank you.
Onze derde gedachte waardoor deze bede wordt beoefend. Dat ons hele leven tot eer van God moet zijn. Al ons leven, ons hele leven, alles wat we doen en wat we laten, moet daarop gericht zijn. Het mag niet gaan om mij, het mag niet gaan om de mensen, maar het moet gaan om de eer van God. Zo was het bij de Heere Jezus. Hij heeft het gezegd, jongens en meisjes, aan het einde van zijn leven hier op deze aarde. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij heeft altijd de naam van zijn Vader geheiligd. Met woorden, gedachten, werken. En al zijn doen en laten was er eigenlijk altijd maar één ding wat bovenaan stond. En dat was, hoe komt mijn Vader aan zijn eer? En dat was ook de levensspreuk van Johannes Calvijn. Hoe komt God aan zijn eer? Is dat ook uw levensspreuk? Is dat ook jouw levensspreuk? Of is het, ja, hoe kom ik aan de zaligheid? Ik zeg niet dat er geen tijden zijn in het leven van een kind van God dat dat niet het belangrijkste is. En ik zeg ook niet dat dat niet mag. Kijk, ik denk als christen uit stad verderf vlucht, dat hij op dat moment ook niet vraagt, hoe komt God aan zijn eer? Maar ik geloof wel dat de Heere dat zijn kinderen meer en meer zal gaan leren. Dat dat nou de hoofdzaak is. Daar is de schepping voor bedoeld en daar was de herschepping voor bedoeld. Daarna ook dat wij al ons leven, al onze gedachten, het gaat niet alleen om wat de mensen zien, maar het gaat ook om alles wat zich in mijn hoofd afspeelt. Want de Heere is de alwetende, we hebben het vanmorgen gehoord. Hij kent die vuile bron van alle wanbedrijven. Daar moet het beginnen. Woorden, wat komt er uit mijn mond? Is het nou tot eer van God geweest? Zo moet ik op de preekstoel staan, gemeente. Is de boodschap die ik breng tot eer van God? Dat is nummer 1. Ik zeg niet dat de zaligheid niet wegen moet, maar nooit ten koste van de eer van God. Dat staat voor God bovenaan, dat moet voor mij bovenaan staan. En het is een wonder als dat in ons leven bovenaan staat. En ik durf te zeggen, als dat in je leven bovenaan staat, dan komt het goed. Dan komt het goed. Want wat wil de Heere? En dat zie je ook in de catechismes, waar dat beleefd wordt, daar krijg je de overgang van het stuk van de ellende naar het stuk van de verlossing. Al onze woorden, al onze werken, al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Richten. Richten, dat doe je als je een doel hebt. Als er een schip uitvaart, dan is de bestemming de volgende haven. En dan moeten ze wel richten naar dat doel. Want ja, als je de richting kwijtraakt, ook al is het maar een heel klein beetje, dan kom je uiteindelijk ergens heel anders uit. Dat is op het water zo, dat is in de lucht zo. Het is heel belangrijk om het doel voor ogen te hebben. En zo moet dat ons levensdoel zijn, gemeente. Schikken en richten. Als je een doel wilt bereiken, daar moet je op gericht zijn. En waar moeten wij op gericht zijn? Op de eer van God. Bij alles wat we doen, bij alles wat we laten. En als je God lief hebt, we hebben toch gezongen, jongens en meisjes, vanmorgen, God heb ik lief. Nou, als je God lief hebt, dan wil je dat ook. Echt waar. Dan wil je de Heere bedoelen. Dan wil je dat de Heere aan zijn eer komt. En dan is het verschrikkelijk als door mij de naam van de Heere, de deugden van de Heere, gelasterd worden. En daarom is dit gebed zo nodig. dat wij er toch niet voor zouden zorgen dat God niet aan zijn eer komt. Dat wij er de aanleiding voor zijn dat men God gaat lasteren. Dat heeft David naar zich toe gekregen, na die zonde met Batseba. Dat heeft die zonde zo zwaar gemaakt. Dat maakt openbare zonde zo zwaar. Gods eer is daaraan verbonden. Nathan zegt tegen hem dat hij de zaak, door deze zaak de vijanden des Heren grotelijks heeft doen lasteren. Kijk, de vijand maakt daar misbruik van natuurlijk. En daarom moet ons leven voorzichtig zijn. Ik heb het over geheiligd gehad, jonge mensen. Je bent door de doop geheiligd. Aan jouw voorhoofd is Gods naam verbonden. En als jij met dat gedoopte voorhoofd de wereld gelijkvormig bent, dan geef je de wereld aanleiding om Gods naam te lasteren. En misschien wil je zo eens aankijken tegen de waarschuwingen misschien die je soms krijgt van je ouders. Misschien wil je zo eens aankijken tegen, ja, wat wel eens smalend genoemd wordt, de regeltjes van de kerk. Nee. Nee, het is veel belangrijker. Het gaat om de eer van Gods naam. Dat wij er toch geen aanleiding voor zijn. Dat die naam om onzentwil gelasterd wordt. Daar kun je bang van wezen. En als de Heer het niet verhoedt, dan gebeurt dat ook. Dan gebeurt dat zelfs bij Gods kinderen zo. De Heer laat zijn kinderen dit ook vragen. Uw naam worden geheiligd. Dat uw naam niet gelasterd worden, maar geprezen. Oh, wat zou dat groot zijn. Als door de levenswandel anderen jaloers gemaakt worden en zoekende gemaakt worden naar die God en naar zijn dienst. Daar gebruikt de Heer mensen voor. Dat heeft de Heer tegen zijn discipelen ook gezegd. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dan komt God aan zijn eer door de werken die zijn kinderen hier op deze aarde mogen doen. Waaraan andere mensen zien, ja, dit is van God. Dan zijn we een licht op deze duistere wereld. Een klein lichtje wat de Heere gebruiken kan. Is dat je begeerte? Er zijn grote lichten geweest die de Heere gebruikt heeft. Je hebt ook een vaccinelichtje, jongens en meisjes. Het zal zo groot zijn als je een beetje licht zou mogen verspreiden op deze wereld, opdat anderen de Heere gaan zoeken. Daniel, er staat van hem, ik geloof, geen zonde in de Bijbel. Wat heeft hij een leven dicht bij de Heere gehad. Ik denk dat Daniel heel veel achting gehad heeft voor de eer van God. En vuurbang was dat hij die naam van de Heere zou ontheiligen. En in Babel heeft hij heel dicht bij de Heere geleefd. Uw naam worden geheiligd. Hoe staat het met de liefde tot deze naam? Wat betekent dat voor ons? Betekent die naam alles voor ons of gaat het om onze eigen naam? Voor onze eigen naam vechten we soms, maar we moeten vechten voor zijn naam. En wat het ons dan ook kost, en al gaat dan mijn naam eraan, en al gaan mijn contacten er dan aan, en ja, wie vader of moeder lief heeft boven mij, zegt de Heere, is mijns niet waardig. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dat kan ik niet. Er is er maar één die dat kan. En dat is dat kind waar Maria van gezongen heeft, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. In Christus komt God aan zijn eer. En ik wens dat ik zo zou mogen preken, gemeente. dat God op het hoogst verheerlijkt wordt. En dat u, jij, ik, wij op het allerdiepst vernederd worden. Zodat we zonder Christus niet meer kunnen. Want door hem komt God aan zijn eer. Amen.